Goedemorgen, gemeente. Op deze eerste paasdag heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen uit de bundel Op toonhoogte lied 111, de verzen 1, 2 en 3. Dit lied is afgedrukt op de uitgereikte orde van dienst. De kerkeraar wens u en jou hier en in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. De Heere is waarlijk opgestaan. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 118, de verzen 1, 2 en 7. Laat ieders Heere goedheid loven, laat Aarons huis God goedheid loven. De Heer is mij tot hulp en sterkte. 1, 2 en 7 van Psalm 118. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we van Psalm 84 de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaren. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 84. Nu eerst luisteren we naar de wet van de Heere onze God en naar de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dit alles samengevat tot een hoofdsom. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere, onze God in de hemel, het had maar heel weinig gescheeld of we hadden een witte Pasen gehad. En dat nu de wintertijd is overgegaan in de zomertijd, mocht het ook nog eens een keer vroeg Pasen zijn. We danken u ervoor, omdat u er zelf voor hebt gezorgd, dat al waren onze zonden als scharlaken, bloedrood, ze zullen wit worden als sneeuw. En dat vanwege Goede Vrijdag. En daarbij hebt u het niet gelaten, maar Pasen is erop gevolgd. Uw Zoon is opgestaan uit het graf en het echte leven tegemoet getreden. Onsterfelijk, eeuwig. En daarin wil hij ons voorgaan. Daarom mogen we ook vanmorgen zijn samengekomen hier in de kerk rondom de Open Bijbel of thuis in onze huiskamer bij de kerkradio. We danken u, Heere God, dat u er zelf voor zorgt dat er te vieren valt, te gedenken en te danken valt. En dat u het Pasen hebt laten worden. Daarom mag elke zondag opnieuw ook weer een paasdag zijn, waarop we werkelijk opgewekt verder kunnen, gedragen door uw kracht. Wil ons dan ook vanmorgen nabij zijn, hier in de kerk en thuis ons open oren en open harten geven. Harten die aangesloten zijn op de klop van uw vaderhart. Met minder kunnen we niet toe. Willen we echt leven. En dat zal dan ook zijn uitwerking hebben in al onze woorden en in al onze daden. U lief te hebben boven alles en iedereen uit en de naaste als onszelf. Heere God, daar hebben we telkens weer uw hulp bij nodig. Omdat wij zo gemakkelijk onze eigen gang gaan. Leid ons dan door uw woord en door uw geest, ook vanmorgen. En we bidden van u. Wijs ons tot een gids en tot een God en tot een herder en tot een leidsman. En wil ons zo met Pasen in de rug Pasen ook doen beleven. Als van u gegeven. Heere, wil ons horen. Niet omdat wij het zijn of verdiend hebben. Want juist als we die 10 geboden horen en de samenvatting van uw Zoon Jezus Christus, dan is er aan ons alles mis. Maar wil ons horen, enkel en alleen omwille van hem die de dood overwon en die leeft in alle eeuwigheid. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. We zingen nu van op toonhoogte 106, versen 1, 2 en 6. Nu is het Pasen. Jezus leeft. Bijbel lezen we samen Johannes 20, de versen 1 tot en met 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had en zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. Die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen en hij zag het en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt, en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, hou me niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in het midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij vers 9 uit Johannes 20. Ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen van op toonhoogte 171. Heere Jezus, om uw woord zijn we hier bijeengekomen. O gij glans der heerlijkheid, licht, uit God geboren. Op toonhoogte 171, 1 en 3. Gemeente des Heren, van tijd tot tijd dan krijg ik post. Net zoals jij, net zoals u, ook af en toe best post zullen krijgen. Soms dan krijg ik post van mijn overbuurman. En die post die stopt hij niet zelf in de bus. Het laat hij ook niet over aan de bezorgers van PostNL of Cent, nee. Daar komt geen postzegel aan te pas. Het is degene die het reclamedrukwerk bij me brengt. Het reclamedrukwerk van mijn overbuurman. En het zal gebeurd zijn, een week of 3, 4, 5 geleden, dat er weer post van mijn overbuurman in de brievenbus beland was. En ik werd eigenlijk vrijwel gelijk getroffen door de woorden die hij daar op de voorkant had laten neerzetten. Het was, leek het wel, een antwoord op een vraag. Een vraag die ik helemaal niet gesteld had. En er stond met grote letters geschreven, gedrukt: Pasen begint hier. Ik dacht, waar? Laat zien. Daar moet ik meer van weten. En dan weet ik niet hoe dat jou vergaat, hoe dat u vergaat, maar mij maakt dat nieuwsgierig. Dus ik begin driftig te bladeren om erachter te komen waar Pasen nou toch begint. Want dat stond er, Pasen begint hier. Pagina 1, paaseieren en paaseitjes. Pagina 2, paashazen op hun paasbest. Pagina 3, het paasbrood met spijs gevuld. En op diezelfde manier werden al de volgende pagina's gevuld. Spijs in overvloed. En ik maar zoeken en ik maar denken, waar begint Pasen nou toch? Ik heb het daar niet gevonden. Niet in die folder van mijn overbuurman. Heel eerlijk gezegd had ik dat ook niet verwacht, hoor, dat ik het daar zou vinden. Ik dacht eigenlijk gelijk al toen ik het las, dat is nep. Daar klopt niks van. Pasen, dat begint bij God. Ja. Van God. En zijn werk moeten we het hebben. Mogen we het hebben. Hebben we het ook. Alleen, wat zie je gebeuren in onze wereld, de wereld om ons heen, dat mensen het steeds minder van God en zijn werk willen hebben. En dat we van God en zijn werk vandaag de dag steeds meer maar moeten inleveren, achterwege moeten laten. God zij met ons, dat pakken ze je af, staat binnenkort niet meer op de euro's. Kan niet meer. En ook dat verbod over het godslasterlijk spreken, dat wordt geschrapt. Dat kan toch niet meer in deze tijd, in onze maatschappij, in ons Nederland. Het wordt steeds minder met Jezus Christus in deze wereld. En het wordt steeds meer dat je hem achter de voordeur en dan goed die voordeur op slot verbergt en bewaart. Het wordt steeds meer een achterkamertjes gebeuren. God en Jezus Christus. Of misschien laten we er ondertussen al helemaal meer niks van merken. Pasen begint hier. Maar ondertussen is het wel zo, hè, dat iedereen Pasen in de mond neemt. Je kon het horen op de radio, zien op de tv. Iedereen is er vol van. Maar dan wel op de manier waarop wij er invulling aan geven. Net zoals bijvoorbeeld, het kan op de manier zoals mijn overbuurman ermee kwam. En dan weet ik niet of u, of jij, of wij er voor onszelf al uit zijn waar Pasen nu eigenlijk begint. Ik weet niet of je daar een antwoord op hebt, of misschien nog steeds wel zoekend, dat zou ook kunnen. Als je even zoekt en neust op Wikipedia, wat daar gezegd wordt, dan wordt daar nog geschreven van Pasen, dat is het allerbelangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Nou, ik was blij dat ik dat daar tegenkwam. dan kun je toch nog op de hoogte zijn. Maar nee, ik geloof het nooit dat Pasen bij de Aldi begint. Echt niet. En ik geloof het ook nooit dat wij als christenen Pasen maar achter de voordeur moeten houden. Dat kan niet. Dat mag niet. Geen graf hield Davids zoon omklemd. Hij overwon die sterke held. Of je moet zeggen dat het niet waar is. Dan kun je mee met waar Pasen niet begint. Pasen begint niet hier, maar Pasen begint bij God. En bij wat er geschreven staat. Ik schrok daar eigenlijk van. Ik had er altijd overheen gelezen. Johannes 20 vers 9, want ze kenden de schrift nog niet. Waar slaat dat op? Want dat zegt heel wat over Pasen, over de opstanding van Jezus Christus. Dat was ergens al schriftelijk genoteerd, blijkbaar. Het is zondagmorgen, eerste dag van de week, het is nog donker. Maria Magdalena die gaat naar het graf van Jezus en ze komt tot de ontdekking dat de steen is weggerold. De steen die eerst de deuropening bedekte. Als je dat zo leest, hè, dat begin van Johannes 20, dan is dat griezelig. Daar huiver je van. Het is donker op een begraafplaats en dan een graf zonder steen. En er gaat ook nog eens een keer geen lampje branden. En dan gaat Maria terug naar Petrus en Johannes. En ze heeft alles al beredeneerd en haar conclusie klaar. Jezus is weggenomen. Maar waar hij gebleven is? Adres onbekend. En dat brengt dan vervolgens Petrus en Johannes in beweging. Zij gaan ook naar het graf om het met hun eigen ogen te zien. En Johannes die loopt dan net even iets harder. Hij is er eerder. Maar hij gaat niet als eerste in het graf. Hij bekijkt het wel. En hij ziet door de deuropening alleen de doeken. En Petrus, die als tweede komt, die gaat het graf wel in. En ziet diezelfde doeken. En daarbij ook nog de zweetdoek die om Jezus' hoofd geweest was. En die lag niet bij die andere doeken, maar apart, opgerold, heel netjes. En daarna durft Johannes dan ook een paar passen binnen het graf te doen. En hij ziet en gelooft. Alleen de vraag is dan natuurlijk wel, wat gelooft Johannes dan? Misschien gelooft hij alleen maar zijn ogen. Ja, of moeten we op grond van wat we hier lezen de conclusie trekken dat geloven zonder zien bedoeld wordt? In deze geschiedenis, waarin je dan als eerste een Johannes en vervolgens Petrus als een goede tweede bij het graf ziet aankomen, moet je wel zeggen dat Jezus hen heerlijk voor geweest is. Niet Johannes was de eerste, ook niet Maria, ook niet Petrus. Jezus was de eerste, hij leeft. Alleen dat is nog niet doorgedrongen. En we horen dat ook uit de mond van Maria Magdalena. Die zegt, ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Alsof ze Jezus versleept hebben. Alsof Jezus na een haastige begrafenis op zijn sterfdag, Goede Vrijdag, herbegraven is geworden en in een ander graf is gelegd. Ik weet niet waar zij hem neer... En zij, dan denkt ze misschien wel aan Nicodemus en Jozef van Arimathea, wie zal het zeggen? Maar kijk nou eens goed. Je weet toch eigenlijk niet wat je ziet als je in zo'n grafkamer, in zo'n graf kijkt. Want in Jezus' graf, dat tref je alleen aan de restanten van een aantal linnen zwachtels en een zweedoek die netjes opgerold is. Je moet toch haast wel tot de conclusie komen. Dit is als het ware een soort cocon, een omhulsel wat verlaten is. Waar iemand uitgekropen is. Waar iemand uit opgestaan is. Iemand die zich ontpopt als de levensvorst. Ja, Johannes zag het en hij geloofde. Moet je nagaan hoe dat werkt. Eerst zien. Doordat hij waarnam, begint er bij hem het geloof te dagen. Het zien van de feiten, dat wordt gevolgd door geloof. Ergens ontwaakt bij Johannes dat besef. Jezus leeft. Leeft Jezus? Voor Johannes begint Pasen daar, zou je kunnen zeggen. In dat lege graf met links en rechts wat doeken. De stille getuigen. Maar die moet je wel zien. En dan ook die conclusie trekken. Want er zijn misschien wel veel meer conclusies mogelijk als je dit zo ziet. Deze stille getuigen. Toch? Johannes, hij was niet alleen sneller ter been dan Petrus en daardoor eerder bij het graf. Hij was ook sneller van begrip. Sneller van geloof. En daarom reageert hij hier totaal anders dan dat Petrus deed. Bij Petrus wordt van geloof niks gemeld. De opgestane Heere en Heiland, die moet hem straks nog apart verschijnen. Speciaal voor hem alleen. Zich openbaren. En dan ineens schrijft Johannes, de evangelist, dat ze de schrift nog niet kenden. Oh, kwam het zo. Als het ware schrijft hij dat even gauw tussen de regels door op. Voor een Maria Magdalena, maar ook voor een Johannes en ook voor een Petrus. En dat verklaart hun doen en hun laten daar bij het graf. Nou weten we het. Dat is de reden. Pas in het licht van de schrift wordt het raadsel van het open graf, van de opstanding van Jezus Christus en het raadsel van die achtergebleven zwachtels en die zweetdoek opgelost. Wat Maria Magdalena en die twee discipelen van Jezus op die vroege paasdagmorgen nog niet konden verklaren, dat is hun later duidelijk geworden. Want ze kenden de schrift nog niet. Ook is dat een stukje kritiek, lijkt het wel. Het is niet alleen een goede smoes, of een verklaring, of een excuus. Maar ook wordt er de vinger gelegd bij, nou, toch wel een zere plek, denk ik. Bij een leemte. Heel dat begin van Johannes 20 is trouwens heel erg leeg, hoor. En je schrikt er haast van als je ziet hoe leeg Pasen begint. Een leeg graf en die lege huls en die weggerolde steen en een verdwenen Jezus. En ja, echt, Pasen begint totaal in de duisternis. En voor Jezus begint Pasen in de eenzaamheid. Er is niemand die hem staat op te wachten, al jubelend en zingend met psalmen of op toonhoogte of... Nee, hier houdt zijn mond, ieder is weg. Pasen is begonnen. Ja, je kunt zo heel wat fantaseren rondom Pasen. Ieder heeft zijn eigen kijk, ieder heeft zijn eigen vulling en invulling. Ieder heeft zo zijn eigen enzovoort. Maar begint je Pasen nou daar, waar wij beginnen? Of moet er misschien ook van ons gezegd worden, wat er staat in Johannes 20 vers 9. Ja, eigenlijk kende je de schrift niet, hè. Omdat je Pasen op zoveel plekken laat beginnen, behalve daar. Je gaat makkelijk met je gedachten aan de haal. Ik wel. En je gaat makkelijk met je gevoelens aan de haal. Ik er wel. En door je eigen emoties heen weet je op de duur niet meer hoe het nou ook alweer begon. En hoe het nou eigenlijk werkelijk hoorde. Wat Jezus nu hierover had gezegd. En hoe hij van tevoren had aangekondigd hoe het alles zou verlopen op die derde dag. Dat is de dag van vandaag. Ja, dat was me vergeten blijkbaar. Maria Magdalena en Petrus en Johannes, ze gaan hier stevig de mist in. Ze gaan hier echt het donker in. Terwijl het al lang licht geworden was. Hij moest, staat er in onze tekst. Hij moest uit de doden opstaan. Weet je wat daarachter zit? Het goddelijk initiatief. Het initiatief van de Vader. Hij moest opstaan. Het moeten van God uit. Eigenlijk is dat niet te volgen. Door zijn liefde, in zijn liefde heeft God zijn eigen kind opgeofferd. Op het altaar van de wereld, op Golgotha. Daar moest hij aan een kruis hangen. Moest. Zo moest hij ook weer opstaan op de derde dag. Uit de dood. Maar ja, ze kenden de schrift nog niet. Waar slaat het op? Ja, je kunt denken aan heel de Bijbel, zoals die toen bekend was. Dat was het Oude Testament. Paulus die heeft er soms ook zo'n handje van, hè, om terug te verwijzen naar de Bijbel, naar de schrift. In dat bekende hoofdstuk over de opstanding, 1 Korinthe 15, daar schrijft Paulus dat Christus overeenkomstig de schriften is opgestaan. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het woord van Jezus zelf, wat hij zei in Lucas 24, vers 44 en volgende, waar Jezus zegt: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En toen opende Jezus hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. Jezus heeft met hen blijkbaar Bijbelstudie gedaan. En hen aangewezen in de boeken van Mozes en in de psalmen en in de profeten. Kijk, zie je dat? Wat daar staat. Heb je het gelezen? En zul je het onthouden? Blijkbaar is die omgang met de schriften zo belangrijk. Wil je niet voor verdrietige verrassingen komen te staan? Wil je jezelf tenminste geen geweld aandoen? Dat is belangrijk hoor. Omgang met de schriften, omgang met de Bijbel. Wil je niet voor teleurstellingen komen staan? En Bijbels leven. Heel veel mensen hebben een bepaald denkbeeld over God en over Jezus. En hij zal wel zus of hij zal wel zo zijn. Hij zal wel zus of hij zal wel zo zeggen of denken of naar mij toe. Ja, sorry, dat is niet eens een denkbeeld. Maar dat is een duimbeeld. Dat zuig je uit je duim ter plekke. Moet je gewoon je Bijbel pakken. Net als die folder. Pasen begint hier. Hoe kom je er dan bij? In feite mis je dan de klik, zeg maar, met het goddelijk moeten. Als je niet op de hoogte bent van wat die Bijbel zegt. Want daar kom je erachter wat het en waarom het en waarvoor het Pasen werd. Want eigenlijk En daar doelt onze tekst ook op. Staat er bijvoorbeeld in de psalmen ook al zo'n heerlijk getuigenis? Wil je het weten? Wil je het horen? Het staat in psalm 16, vers 10 en volgende. Daar wordt me vermeld. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad van mijn ten leven bekend. Overvloed en blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Gelukkig, en achteraf kun je dat zeggen, gelukkig, wat de discipelen daar en toen op die zondagmorgen niet konden begrijpen, is het hun later duidelijk geworden. Op tijd. Het was nog niet te laat voor hen. Ze kenden de schrift eerst nog niet. En later dus wel. Wij staan zo'n, pakweg 2000 jaar na deze woorden. Wij hebben al 2000 jaar langer die schrift. En niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament. Sta je erachter? Werkelijk erachter. Dat je het weet, hè? Dat je leven er totaal anders uit zou zien. Als het anders was gegaan. Als Jezus niet was opgestaan. Maar in het graf was gebleven. En een Maria Magdalena. En een Johannes en een Petrus. Hadden gezocht wat ze denken te zullen vinden. Jezus ingewikkeld in doeken. Net als in de kribbe, maar dan in het graf. En die zweedoek nog om zijn hoofd gebonden. Besef je, ook aan de hand van Johannes 20 vers 9, hoe arm het is als je de schrift, als je van de Bijbel niets weet, weinig weet. Soms dan hoor je mensen wel eens zuchten of klagen ook. Ik weet er nog zo weinig van. En soms kun je je opvoeding de schuld geven. Ik ben er niet mee opgevoed, dat kan. Maar wat wil ik daarmee zeggen? Ik weet er nog zo weinig van. Als ik dat te zeggen, maar niet gebruik als een doekje voor het bloeden. Maar dat ik juist door dat te constateren, en ik zeg het ook naar mezelf toe hoor, ik weet er nog zo weinig van, want deze tekst was me nog nooit zo opgevallen. Als ik dat, door dat te zeggen, maar niet een doekje voor het bloeden denk te pakken te hebben, maar er bloedserieus mee in de gang ga, dat moet dan wel de conclusie zijn natuurlijk. En dan pak ik dus vandaag nog mijn Bijbel en dan ga ik er vandaag nog in lezen. En ik kom tot ontdekkingen. Dingen die ik zie voor het eerst of opnieuw, die me versterken, die me scherpen, die me terechtwijzen. Ik leer kennen, hoe langer, hoe meer. En ik zie het in dat het niet de Aldi is die kleur geeft aan mijn paarse, maar Jezus Christus, omdat hij van God moest, de opgestane paaskoning. Weet je wat me opvalt hier, hè? Dat Johannes deze tekst tussen de regels door heeft opgeschreven. Hij doet dat vaker. Dan loopt het verhaal niet netjes door, maar geeft hij even een commentaar. Even een verduidelijking. Even een stukje uitleg. Hoe moeten we nu deze tekst opvatten? In de zin van, het is toch nog goed gekomen met die mensen, met Maria Magdalena en met Petrus en met Johannes. Ja, dat klopt. Dat kun je in het vervolg ook lezen. Ze hadden ook kunnen luisteren naar wat Jezus al gezegd had. En iets daarvan merk je dat ze dat toch wel begrepen hebben. Want ze keren het lege graf terug toe. En met het lege graf in de rug gaan ze hun meester tegemoet. En in zijn spoor zullen ze erop uit worden gestuurd om het anderen te gaan vertellen. Maar ik weet wel één ding. En dat is dat wie de schrift kent, en dan gaat het er me niet om of je dat van binnen kent of van buiten kent of van boven of van onder kent. Of... Nee, het gaat hier om het omgang hebben met de schrift. Elke keer weer opnieuw trouw mee bezig zijn. Bij stukjes en beetjes. Heel modern gezegd hoor, maar dan krijg je er wel een klik mee. Echt. En je zoekt en je speurt. En waar stond het ook alweer? En je rust niet voordat je het gevonden hebt. En dan leer je ook steeds meer van de opgestane. En dan leer je ook wat werkelijk het leven met hem en uit hem en tot eer van hem inhoudt. En als je zo onderweg bent met de schriften, met het beste boek van de weg en de waarheid en het leven. Ach, wat dat betreft moet je maar niet denken of geloven dat de Heere Jezus met eerbied gesproken los verkrijgbaar is. Kom wel goed, ik loop hem wel een keer tegen het lijf. Nee, hij is de Christus van de schriften, van het woord. En wie dat beseft, wie daar zijn kostbare tijd mee doorbrengt, die is rijk. Dan wordt je leven gevuld met de heerlijkheid van Pasen. Dan opent zich ook het echte leven zich in jouw leven, in dat van u, in dat van mij. En zeg dan niet, ik heb geen tijd. Want dan bedoel je meestal, ik heb geen zin. Laat ik je wat anders vertellen. Dan zeg je, ik heb uitzicht. Ik kan over de grens van dood en graf heen kijken. Omdat Jezus me daarop doet zien. Ik heb uitzicht op de levensvorst. Ik heb uitzicht op Jezus Christus. Zijn woord zegt het me. Dus ga maar na. Waar Pasen begint, dat is bij God. Dat is met zijn woord. Dat is met jouw Bijbel. Lees je Bijbel, dan beleef je nog eens wat. Wat zeg ik, wat? Dan beleef je het leven. Samen met hem. Die leeft en tot zijn eer en tot vreugde en tot zegen van elk ander. Hij leeft. Amen. Psalm 149 gaan we zingen, daarvan de verzen 1 en 2. Looft, looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen te midden van zijn gunstelingen. En het tweede laat de ijverige tempelrijen op fluiters hoogste naam verbreien. 1 en 2 van Psalm 149. gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat het moest van u, dat uw Zoon weer opstond uit de dood, om zo het echte leven aan de wereld kenbaar te maken. En dat u het niet gelaten hebt bij de ogenschijnlijke overwinning die de dood behaalde op Jezus leven. Heren, we danken u dat u getriomfeerd hebt. En dat mag ons dankbaar en blij stemmen. Niet alleen vandaag, maar morgen weer opnieuw en al de dagen van ons leven. Om zo te leven in het licht van Pasen. Om te leven achter hem die leeft aan. Wat zoeken wij dan toch nog vaak? De levende bij de doden. Zo zijn onze manieren. Onze blik is zo vaak verduisterd, bevrijd. Verlos ons daarvan, o God. Opdat we de goede kant op kijken. En aan de hand van uw woord ook de weg weten die u ons wijst. En dat is niet zomaar in het wilde weg. Maar dat is een gegane weg en een begaanbare weg. Laat ons zo onze treden zetten in de sporen die u getrokken hebt. En dat we de schriften kennen, er omgang mee hebben, de Bijbel lief hebben. En blaadje voor blaadje omslaan om daarin lezend wijs te worden tot zaligheid. Want u spelt ons maar niet wat op de mouw, u geeft ons geen zoethoudertjes. U geeft ons het leven, hem te kennen en te dienen en te eerbiedigen. Dan houden we het niet langer uit bij onszelf en met onszelf, maar wel met hem die leeft in alle eeuwigheid. Heren, we danken u dat u woord hebt gehouden en dat u gedaan hebt wat u zei. En vergeef het ons dat we zo slecht geluisterd hebben. Net als een Petrus en een Johannes en een Maria Magdalena en ook al die andere discipelen die achter gesloten deuren paasfeest zaten te vieren op hun eigen manier met wat ze er zelf van dachten. Heere God, leid ons door uw woord en geest in die vrijheid ons geopenbaard in hem. We bidden u voor degene die een moeilijke weg te gaan hebben van ziekte en van zorg. En we bidden u voor meneer Hermsen in Utrecht in het zorgcentrum. Wilt u hem omgeven met uw trouwe zorg en zegen, ook als het leven minder wordt. Ontfermt u zich over hem en allen om hem heen. Gedenk ook degene die werden opgenomen in het ziekenhuis in Tiel, meneer Capelle en meneer Van Brenk. We bidden u voor Geurt van Burken in Dekkerswald in Groesbeek. Geef ook hem op te ademen, op de adem van uw woord. En schenk ook hem alles wat hij nodig heeft. We bidden u voor Dries van der Belt in Vrijthof. Voor Dirk van Inge in Wolfhezen. Wees hen ook een God van nabij. En laat ook hen maar merken wat Pasen is. En dat u werkelijk bent opgestaan. We bidden u voor Willy de Greef, die de Rauwehof binnenkort gaat verlaten en zich vestigt in Culemborg. Geef, Heere God, dat ze ook daar, op die nieuwe plek, mag merken dat u niet veranderd bent, maar dezelfde God die leeft en regeert in eeuwigheid. We bidden u ook voor mensen die kuren ondergaan, behandelingen krijgen. We denken in het bijzonder aan Henk van den Berg van de Bonografse Weg, aan Joke de Rooij van de Weijert, aan Marian Buijs van de Bonografse Weg, aan Jaantje van Doorn, ook op de Bonografse Weg. En we bidden van u, geef Heere God, dat zij en al die anderen die niet genoemd worden, maar ook ziek of chronisch ziek, gehandicapt of mankerende zijn, mogen merken dat u een God bent die erbij is, die draagt en die ondersteunt en die sterkt. Onze kracht is klein, o God. U bent de machtige, de almachtige. Laat niet los de werken van uw handen en de woorden van uw mond, omdat we daarmee getroost verder kunnen. Heren, we mogen u ook danken voor vreugde, zoals die er was bij de familie van de Berg Willemsen, die 25 jaar getrouwd waren in de afgelopen week. We mogen u danken met meneer en mevrouw Hommersom Derksen van de Heuningstraat, die elkaar 50 jaar geleden trouw beloofden. Tot hiertoe hebt u hen geholpen, bewaard en gespaard, gedragen. Wees ook naar de toekomst toe, diezelfde God die leert wat liefhebben is en trouw zijn. Neem hen, ja neem ons allen onder uw hoede, opdat we zo ook onze weg mogen vervolgen, niet in eigen kracht, maar gedragen door uzelf. Heere God, breng ons ook vanavond weer tezamen, als we opnieuw mogen horen en zingen van dat wonderlijke gebeuren, dat Jezus leeft. En ook morgen weer opnieuw. Wat een veelheid en een volheid schenkt u ons, om stil te staan en om mee verder te kunnen. Hoor ons, o God, enkel uit genade, omwille van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland, die leeft. Amen. We gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De paascollecte van de inwendige zendingsbond willen we van harte bij u aanbevelen, opdat het evangelie van Pasen ook verder komt dan onszelf. Tweede rondgang is voor de kerkrentmeester en de derde voor het bouwfonds. Ook deze bevelen we van harte aan in uw milddadigheid. Wij zingen straks op toonhoogte 110. Die hebben we van de week op de mentorcatechese geoefend. Ik heb de jongelui verzocht om te gaan staan. En vervolgens waren ze bijna allemaal met stomheid geslagen. Dat gaan we nu beter doen. U zei de glorie, opgestane Heer, mag uit ons aller mond klinken. Ga dan u heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, Hij leeft. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.